Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Vandaag is mijn gast Sophie Steengracht. Ze schildert, tekent en maakt etsen van de natuur op een manier die je gerust bezield zou kunnen noemen. Haar planten, koralen, bloemen en wortelstelsels zijn niet op een exacte biologische manier weergegeven, maar meer sferisch en vaak vloeiend en golvend. Op de grote tekening Soil, Horizon, Ashes, Stones, Roots, Seeds zien we een horizon met in de verte een zandlandschap met een enkele boom, op de voorgrond bloemen en planten en dan duiken we onder de aarde met een flinke laag aan vertakkende wortels. Het gaat Sophie namelijk niet alleen om de mooie natuur die we toch al om ons heen willen hebben, maar juist ook om de vormen van leven en intelligentie waar we niet zoveel bij stilstaan. Dat is goed te zien op de muurschildering Cross Section of Earth in een trappenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam. We gaan in 6 dwarsdoorsnedes door het universum, van de hemellichamen tot aan de kern van de aarde en alles wat daartussenin zit. In maar 1 van die 6 secties horen wij als mens thuis, wat ons best wat nederiger zou mogen stemmen. En op de grote tekening Plant Teacher is de wortel van een plant te zien, die in silhouet sterk lijkt op een mens. Daar links naast, tussen verschillende kleurlagen, iets dat lijkt op flitsen licht als een visioen of een ingeving. Dit is een van de tekeningen die nu te zien is in het Centraal Museum in Utrecht, waar Sophie's werk in samenhang wordt vertoond met dat van Lydia Radda, een Franse kunstenares die begin vorige eeuw leefde en vooral bloemstillevens en onderwaterwerelden schilderde. Sophie's werk gaat over de natuur, maar ze werkt er ook letterlijk mee. De pigmenten komen namelijk voor een groot deel uit haar eigen tuin. Welkom Sophie, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Over die pigmenten later meer, maar je werkt nu aan etsen, hè? Een reeks etsen.
Ja, dat klopt.
Wat is dat voor uitgangspunt? Vertel eens, wat is het voor reeks?
Dat is een serie van 6 etsen en iedere print representeert een moment van de dag op een plek waar ik deze zomer heb overnacht. En er dus 24 uur ben geweest. En dat is een kasteel in de buurt van Den Haag. En daar werd ik gevraagd om ter ere van hun 800-jarig bestaan iets te maken en... Ja, na het daar dus te zijn geweest en de nacht hebben doorgebracht onder de bomen, buiten, voelde het als alle momenten op de dag, verschillende momenten op de dag die, hoe zeg je dat? Tijdens vlak voor de zonsopgang gebeurden er dingen en zag ik dieren en wezens en waren er planten die meer in de aandacht stonden. En vervolgens de zonsopkomst en dan de middag en de zonsondergang en dan de avondschemer. En al die momenten op de dag hadden een bepaalde soort van een sfeer of een gevoel wat dat moment meebracht. En dat heb ik verbonden aan de plek, ook door middel van... Eerder heb ik ook al op diezelfde plek boeken bestudeerd, waar oude boeken, waar de plantenkennis, de botanische kennis werd geïllustreerd. En de planten die daar in die boeken voorkwamen, dus in dat 800 jaar oude kasteel, heb ik ook een verbinding gemaakt met wat ik op dat moment zag. Dus nu eigenlijk...
En dus je zat 24 uur onder een boom?
Ik heb rondgelopen, maar ik heb geslapen onder de boom.
Oh ja. En wel op een klein stukje rondgelopen over het hele terrein?
Over het hele terrein,
ja. Oké.
Ja.
Wat voor de meeste mensen al, ik bedoel, hè, de meeste mensen zijn al 5 minuten zonder een telefoon, worden ze al gek, want dan willen ze afleiding.
Mm-hmm.
Jij was 24 uur op diezelfde plek.
Mm-hmm.
Wat was je missie? Wilde je zoveel mogelijk observeren? Wilde je een soort vlieg op de muur zijn daar?
Ja, eigenlijk zoveel mogelijk observeren inderdaad was een van mijn missies. En het willen voelen van wat er daar leeft eigenlijk. Dus niet alleen maar zien, maar het ook echt meemaken of het ook echt ervaren en observeren. Dus zowel observeren als erin zijn... was belangrijk.
En wat is het verschil tussen observeren en erin zijn? Ik heb wel een idee, maar ik ben wel benieuwd hoe je dat verwoordt.
Nou, als je alleen maar observeert, dan ben je een soort van buitenstaander die er boven zweeft of die er niet helemaal in is. Maar als je ergens zit of lang bent of je voelt ook de verbinding met de grond, heel letterlijk.
Ja.
En je raakt het aan, dan valt die scheiding weg tussen de observator en het geobserveerde.
Ja, je bent geen bezoeker meer, maar je blijft even.
Ja, inderdaad.
Precies. En merk je ook dat bijvoorbeeld dieren zich dan anders aan je openbaren of planten zich anders gaan gedragen?
Ja, absoluut. Want door ook stil te zijn of niet heel wild te bewegen of niet heel opvallend te zijn, komen dieren ook dichterbij en zie je bijvoorbeeld een ree of een haas. En hazen zijn allebei vluchtdieren. En ik vind dat moment dat een vluchtdier, wat eigenlijk bij het minste of geringste hetgene wat hij vreemd of eng vindt, er vandoor gaat. En terwijl als je juist stil bent en daar dichtbij kan komen, dat geeft een heel ander. Of ja, dan ik weet niet, ik vind dat het een heel magisch moment.
Dat heb je ook meegemaakt daar?
Ja, zeker. Ja, ja.
Hoe dichtbij is dichtbij? Omschrijf dat moment eens, wat gebeurde er?
Ik denk dat de dieren daar ook wel redelijk gewend zijn aan bezoekers, want het is ook een open terrein. Maar er was een haas bijvoorbeeld die bleef echt super dichtbij zitten, denk 2-3 meter. En op een gegeven moment huppelde die wel rustig weg. Maar toen kwam die ook weer terug en dan ging hij in de bosjes zitten. En dan loop ik er wel naartoe, dan ben ik toch wel nieuwsgierig van hoe schuw is het dier nou? Maar ik kon hem fotograferen van, denk ik, 2 meter afstand. En dan zie je, ik weet niet, de glans in de ogen en die vacht en van een wild dier. Dat is, ik ben ook opgegroeid in de natuur. En mijn vader nam me altijd mee naar het bos en liet me de beesten zien en liet me luisteren naar de nachtegaal of naar andere dieren. Dus dat, ik weet niet, ik heb daar een hele diepe verbinding mee dat ik dat... Dat geeft me echt een kick. Of niet, ja, niet alleen een kick, maar ook het geeft me ook gewoon een gevoel van veiligheid. Of van, dit is waarom... waarom, ja, ik weet niet. Ik kan het niet goed in woorden omschrijven, maar...
En voel je je dan comfortabeler daar in een bos dan in bijvoorbeeld een stad?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Meer alsof dat jouw omgeving is?
Ja, absoluut. Zeker, ja. Ja.
En de manier van communicatie is natuurlijk ook interessant, want inderdaad, normaal loop je misschien als bezoeker in zo'n park en dan loop je even je rondje en dan ben je weer weg. Ik kan me ook voorstellen dat als je er langer bent, dat jij ook voor die haas iemand wordt waarmee die haas rekening moet houden. Want er zit ineens iemand hier en die gaat niet weg. Die zit hier al 4 uur.
Ja.
Of die loopt hier rond. Toch eens even kijken wat daar nou aan de hand is of zo. En volgens mij gaat het je ook om die communicatie, toch? Dus uit de modus stappen die we normaal hanteren.
Ja, zeker. Ja, ook bijvoorbeeld in mijn tuin, de tuin wat je noemde al in de introductie, waar ik planten heb aangelegd voor mijn pigmenten, maar die nu wel redelijk verwilderd is, moet ik erbij zeggen. In die tuin...
Waarom? Toen is het meer werk dan je dacht? Of,
ja, het is echt superveel werk en ik haal nu ook veel uit het wild. En dat voelt ook... Ik vind het ook heel leuk om te zien het proces van die verwildering, van wat komt erop als je het niet onder controle hebt of als je er niet probeert in te grijpen.
Hmm.
Maar toen ik er wel in bezig was met het ingrijpen, dus met het aanleggen van de tuin, merkte ik dat er ook heel veel merels en roodborstjes en vogels die komen erop af. Want zodra je dan in de grond woelt, dan komen er heel veel wormen naar boven, omdat die reageren op de beweging. Dat is een reactie van wormen, maar daardoor kwamen die vogels nog veel dichterbij. En ik denk dat veel mensen met een tuin deze ervaring wel kennen. Maar,
ja.
Ja.
Het is gewoon één voorbeeld van als je je net anders gedraagt dan we als mensen normaal gezien doen, dan is er een andere interactie.
En ja.
Dan merk je het stuit je op andere systemen.
Ja, dan is er ook een soort van vertrouwen van de andere wezens om dichterbij te kunnen komen. Of er is een uitwisseling in plaats van... Ja, ook als je je best doet om je in te leven in het andere wezen, of het nou een dier is of een mens, dan is er ook meer mogelijkheid tot interactie of tot verbinding.
Welk van die zes stadia, dus de zes etsen die je gemaakt hebt, vond je het meest fascinerend? Waardoor was je het meest gegrepen?
Ik denk de zonsopkomst. Omdat er een soort van nevel hing, van die witte wieven. En
moet je misschien uitleggen, niet iedereen kent die term, witte wieven.
Ja, 's ochtends vroeg of 's avonds laat, soms als de grond heel vochtig is en de lucht koud, dan komt er zo'n mist boven die vlak boven de grond hangt. En in oude folklore staat dat bekend als de witte wieven. En volgens mij zitten daar wel allemaal verhalen aan verbonden en zijn er ook Isabel Cavanesia, een kunstenaar, die daar nu ook, geloof ik, een project over doet. Ik ben wel heel benieuwd naar haar werk, want ik weet eigenlijk niet precies wat al die verhalen zijn, maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Ja, ja, het gaat echt over boswezens eigenlijk. Hè? Het is een soort, dus de nevelslierten zou je als gedaantes kunnen zien. Eigenlijk wat je je voorstelt bij een groot romantisch bos, hè? Dat je daar gestalte ziet in plaats van de nevel, dat misschien je fantasie met je aan de loop gaat of niet. Hè? Dat weten we natuurlijk niet. Mm-hmm. Hoe is dat voor jou? Zit je daar bijna biologisch te bestuderen en snap je precies wat dat voor verschijnsel is? Of zoek je ook wel naar de mystiek in dat soort momenten?
Allebei. Ik vind het heel interessant, gewoon de wetenschappelijke verklaring ervan. Van dit verschil in temperatuur en het vocht. Maar tegelijkertijd ook wat je erin kan zien. En er kunnen dan misschien voorouders of er zouden allemaal wezens in kunnen zitten die een soort van gids zijn. Of ik kan er dan wel ook allemaal dingen bij bedenken wat het voor mij kan betekenen of wat het is. Wat niet alleen maar wetenschappelijk verklaarbaar is.
Heb je daar een voorbeeld van in dit geval? Toen je daar dus die zon zag opkomen?
Ik zag toen ook een ree in die nevel. En ik denk die combinatie daarvan voelde dan wel als een soort van gids.
Hmm.
Een vorm van een vorm van veiligheid of van het is oké, ik kom maar hierheen. Of een soort die je de weg wijst.
Ja, precies. Door de onzekere toekomst of zo. Iemand een soort baken of een iets wat je kan volgen.
Ja.
En hoe vertaal je dat dan concreet? Dus de zon komt op, de dag is er weer, zoals we hem allemaal kennen.
Mm-hmm.
We gaan weer ons gewoon een gangetje. Blijft dat beeld dan bij je hangen? Hoe leidt dat tot een werk? Of hoe voedt zo'n beeld jou?
Ik heb in dit geval ook gewoon mijn camera bij me en maak ik foto's. Maar daarnaast ook schetsen en een combinatie van ook later beelden die blijven hangen, die ik dan combineer met de schetsen en de foto's en op die manier in elkaar weef. En dan vervolgens op het moment van het maken, dan wil ik ook nog vrijheid laten voor mijn hand om ook vrij te zijn nog om andere lijnen te maken, niet alleen maar het figuratieve of hetgene wat ik wil afbeelden, maar ook in het moment een soort van losheid of zo.
Mm-hmm. Dus niet alleen maar kopiëren van wat je al had, maar mm-hmm. iets laten ontstaan.
Ja.
En inderdaad, op het moment dat je tekent of schildert, denk je dan ook aan die natuur? Voel je daar dan een soort van verbondenheid mee?
Ja, zeker. Want op het moment van tekenen, ook omdat ik eigenlijk niet heel erg, ik denk niet echt na over of ik in mijn gedachten is natuur niet los van mijzelf. Dus eigenlijk is het niet per se dat ik denk aan de natuur daar verder, maar dan voel ik me, als ik lijnen aan het maken ben, dan kom ik in een soort van droomstaat of een meditatieve staat of een soort van andere, niet helemaal hier, maar toch ook wel. En ik voel dan niet echt de scheiding tussen de natuur en ikzelf, want ik zo zie ik het zelf ook eigenlijk niet.
Ja. Je hebt wel eens gezegd, als ik bijvoorbeeld aan het werken ben, dan denk ik aan hoe wortels groeien onder de grond.
Ja.
waar ik zelf persoonlijk nog nooit aan heb gedacht. Zo van, op dit moment groeien er heel veel wortels onder de grond. Kun je iets vertellen over die verbinding die je dan legt? Hoe ontstaat dat?
Ik denk door het observeren en door het ook zelf met mijn handen in de aarde te zitten. Dat ik die lijnen van die wortels dan ook gevoeld heb en direct heb gezien. En als ik dan, nou ja, dan als ik aan het tekenen, als ik een tekening maak waar lijnen in zitten die me aan wortels doen denken, dan op die manier is er ook een soort, ja, gaat dat automatisch.
Dus dan denk je aan hoe je weet dat die wortels eruit zien en of voelen en dan beweegt je hand,
ja,
min of meer zelf.
Ja, die laat ik soort van zijn eigen, ik laat mijn hand haar zijn, haar eigen
gang
gaan.
Ja, dat is het eigenlijk, ja. Dat is die wortel eigenlijk waar die vingers aan zitten.
Ja, ja.
Oh ja, dus in die zin stroomt het vanuit die wortels via jou wel dat werk in.
Ja, ja. Ja, ik denk het wel. Dit is wel mooi hoe je dat zo ook... Jij maakt ook een mooie verbinding, denk ik. Inderdaad, dat de wortels direct mijn handen ingaan en er vervolgens weer ergens anders uitkomen.
Ja. Laten we eens naar de manier waarop je het weergeeft. Want ik omschreef het zelf als sferisch, soms ook een beetje sensueel. Friction Fireflower is bijvoorbeeld een werk van je.
Mm-hmm.
Een onderwaterplant, denk ik, met felgroene haartjes. Een soort verendek lijkt het wel. Heel veel kleurverloop, alles kronkelt en verglijdt van kleur inderdaad.
Mm-hmm.
De manier waarop je die natuur weergeeft is dus niet zuiver biologisch, maar heeft echt heel veel gevoel en veel bezieling. Waar streef je naar?
Nou, op zo'n moment van het maken van het werk streef ik eigenlijk niet echt ergens naar, merk ik. Maar als je nu terugdenk aan het maken van dat Friction Fireflower specifiek, dat startpunt was een vriend van me die maakt vuur met stok, die kan vuur maken met stokjes.
Uh-huh.
En
door te wrijven, denk
door
ik,
te wrijven.
Je vingers, ja?
Ja.
Zo'n scouting truc.
Ja, ja. Maar dat idee van dat je met je eigen handen en alleen de natuur en zonder metaal of zonder extra tools een vuur kan maken. Dat je dan zo door die beweging die rook ziet opkomen. Dat was het startpunt eigenlijk van het werk. En dan vervolgens vormt het zich in een soort van bloem. En dan de beelden die ik al in me heb of die ik heb verzameld of die al... die beelden die komen dan langzaam bij elkaar en die vloeien er dan ook weer uit. Maar dan het startpunt is weer iets heel, heel anders.
Ja, dus het is meer een mentale ruimte waarin iets plaatsvindt dan dat je naar buiten kijkt en iets bestudeert en het op een doek of op een vel probeert te krijgen.
Ja, klopt. Of een combinatie van, want ik geloof wel heel erg dat onze fysieke wereld ook helemaal niet los staat van de mentale wereld. Dat heel, heel sterk verbonden is. Dus wat je aanraakt en wat je om je heen hebt en wat je ziet, dat heeft iedere dag impact in ieder geval bij mij, op mijn mentale staat ook. En op wat er uitkomt.
Ja. Maar waar we naar kijken, als we naar het vel of naar de muur of wat voor ondergrond je dan ook kiest, als we daar naar kijken, dan kijken we eigenlijk in jouw hoofd hoe jij het beleeft.
Ja.
Of kijken we wel naar de werkelijkheid? Probeer je die wel zoveel mogelijk te vangen?
Nee, ik probeer niet per se heel erg de werkelijkheid te vangen. Want als ik om me heen kijk, dus je ziet wat ik zie. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik ook continue verandering. En dat alles in een soort van flow of flux staat is. Ook al lijkt het statisch, het heeft allemaal een, ja, het is nooit, het komt ergens naartoe, ergens vandaan en het gaat ergens naartoe. En het heeft nooit een compleet vaste staat en niks bestaat voor eeuwig en alles gaat weer. Dus misschien schiet ik dan heel erg snel van tijd, van tijdsspectrum of zo in mijn hoofd. En dat ik dat ook in het werk wil laten zien. Dus die flow en dat, ook al zie je een steen, daar is zoveel aan vooraf gegaan. Er is vuur en is in vloeibare staat geweest en heeft onder ongelooflijk veel druk gestaan en is toen vervolgens van weet ik veel waar naar hier gekomen en het heeft een hele reis doorgemaakt. En dat idee ook van dat onze planeet van binnen vloeibaar vuur is, dat soort van dingen, dat daardoor kan ik echt wel heel hard gaan spacen of zo. Ik weet niet.
Dus dat is het. Het is gewoon spacen.
Nou, ik weet het niet, maar in ieder geval, ja.
Want wat gebeurt er dan inderdaad? Je kunt het bijna niet bevatten. Dus dat we blijkbaar echt op een bol staan waar kilometers daaronder inderdaad vuur is. Dat is een absurd idee.
Ja, of vloeibaar steen. Ik zou ook wel geologie bijvoorbeeld willen studeren om die al meer te weten over die aardlagen en over structuren van dingen. Maar inderdaad die onbevattelijkheid. En als je dan naar boven, 's nachts naar de sterrenhemel kijkt, dat je dan die sterren die lichtjaren van je verwijderd zijn, toch kan zien. Dan denk ik, dat is toch gewoon een wonder.
Ja.
Dus iedere avond dat ik die sterren kan zien, dan denk ik, wow, dat is echt een wonder. En ik zeg dan ook vaak tegen mensen van, kijk, Orion, kijk. En veel nu, sommigen zeggen, vrienden van, ja, Orion.
Die staat er altijd.
Ja.
Ik ken hem nou wel.
Ja.
Wat trouwens niet zo is, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen het helemaal niet kennen.
Nee,
en misschien ligt daar de kiem wel van dat ze denken het niet te hoeven zien.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk als je beter bestudeert, zie je inderdaad hoe mooi en interessant het kan zijn.
Mm-hmm.
Is dat ook een beetje wat jouw werk zou moeten doen?
Ja, het lijkt me wel leuk als dat het dat effect heeft. Maar het moet van mij niet.
Nee.
Tenminste, ja, het zou leuk zijn. Maar...
En toch geef je een aardige aanzet. Dus in die muurschildering Cross Section of Earth, die ik noemde, in het trappenhuis in de Vrije Universiteit Amsterdam.
Mm-hmm.
Bibliotheek daarvan. Dus 6 verdiepingen eigenlijk, hè? En steeds loop je langs een andere aardlaag van inderdaad Orion tot die kolkende kern in onze aarde.
Ja, ja.
Hoe kwam je op dat idee?
Wende van de VU, die vroeg me om iets voor het trappenhuis te maken. En het is dus het zijn 6 verdiepingen die van onder naar boven. En ik kwam op het idee dat je dan, omdat je van beneden naar boven gaat, dat je dan ook bijvoorbeeld die verschillende stadia van binnen naar buiten zou kunnen creëren. En wat er zich onder de grond afspeelt en hoe belangrijk dat is. En de wortelnetwerken onder de grond. Dat vond ik wel. Dat was al een onderwerp waar ik al mee bezig was. Door ook de communicatie van schimmelnetwerken met plantenwortels. Hoe essentieel dat is voor de biodiversiteit. En dan vervolgens ook dat mysterie van wat zich onder de grond bevindt en hoe alles van vorm verandert. Dus dat vloeibare steen en dan helemaal door die aardlagen heen. Het is heel, heel imaginair afgebeeld, dus totaal niet wetenschappelijk. Maar het leek me heel tof om daar die dwarsdoorsnedes zichtbaar te maken. En daarmee misschien inderdaad ook vragen op te roepen van waar leven wij op en waar gaan we naartoe? Of wat zijn we? Of, ja, het roept misschien wel vragen op. En dat vind ik ook wel leuk, omdat als het bij mensen vragen op zou roepen.
Ja. Op een mooie plek in de bibliotheek, waar natuurlijk kennis wordt opgedaan en gedeeld en opgezocht.
Mm-hmm. Ja.
Tegelijkertijd is dat natuurlijk wetenschappelijke kennis die ook wel soms droog is en soms tot tekst beperkt.
Mm-hmm.
En jij hebt er zo'n gevoel ingelegd.
Mm-hmm.
Je stijgt op en je daalt af in eigenlijk al die verschillende lagen.
Ja.
Zeg je daarmee ook, zoals ik het geïnterpreteerd had, laten we iets rustiger aan of laten we iets bescheidener zijn in onze plek die we innemen in dat geheel. Want we zitten maar op 1 van die 6 lagen. Maar uiteindelijk hebben we door ons doen invloed op bijna alle 6.
Ja.
Zit die boodschap erin voor jou? Of vind je het fijner om bij de verwondering te blijven en bij überhaupt het besef, we zijn er onderdeel van?
Ja, ik denk dat het misschien dat het verwondering oproept, vind ik misschien wel, en nieuwsgierigheid vind ik denk ik nog belangrijker. Omdat ik denk, dat we op aarde in best wel veel crisis zitten en dat iedereen zit daarin. En dat ik vind niet dat ik de rol heb om mensen tot verantwoordelijkheid te roepen of om zich op wat voor manier ook anders te gedragen. Of, dus ja, ik vind het wel. Ik zie het wel in van oké, het zou heel mooi zijn als mensen meer nieuwsgierigheid hebben naar bijvoorbeeld naar aarde en naar biodiversiteit. En maar ik zie ook hoe sommige mensen daar misschien wel helemaal de capaciteit niet voor hebben vanwege dat ze gewoon keihard moeten werken om hun geld te verdienen. En dat ik ook in een enorme geprivilegeerde situatie ben opgegroeid, waarbij ik dus die natuur zo dichtbij heb mogen observeren en daarin heb mogen opgroeien, dat niet iedereen dat die ervaring heeft. Dus daarin probeer ik ook niemand iets op te leggen, maar wel te inspireren van er is zoveel moois en dat in te doen zien of zo.
Ja. We gaan het over het schilderij of de tekening eigenlijk hebben, Plant Teacher. Dat vond ik een interessante. Daar zien we dus een soort wortel met een silhouet van een mens en de bladeren daarboven. En bijna als een soort verentooi, zou je kunnen zeggen. Een heel mythisch werk, volgens mij. Heel in de zin van spiritueel en ja, een soort epische afbeelding eigenlijk ook, met een soort visioen erbij. Ik ben benieuwd waar die vandaan komt. Kun je eens omschrijven wat je hebt willen geven?
Ja, ook weer de aandacht voor die wortels. Wat de wortelnetwerken onder de grond. Dus hoe belangrijk, hoe groot de rol is die dat speelt in het leven op aarde. En wat we dus eigenlijk niet zien. En dat zichtbaar maken. En in dit geval is het dan de plant. De plant die heeft ook een enorm grote rol. Want door planten kunnen wij ademen. En als er geen planten zouden zijn, dan zou ons leven op aarde niet mogelijk zijn. En daarnaast zijn planten hier veel langer dan dat wij hier zijn op deze aarde. Dus eigenlijk hebben ze in mijn optiek wel een soort van, mogen ze wel een grotere rol hebben ook. Varens bijvoorbeeld, die zijn echt miljoenen jaren oud. Ik weet niet hoe oud, maar. En de plant teacher is denk ik dan ook een soort, ja, voelt als een soort verwijzing naar hoe wijs planten zijn. Ze hebben heel veel, ze kunnen heel helend zijn. Bijna heel veel planten hebben een helende werking of toxisch. Ook, dat ligt er ook aan in wat voor hoeveelheid je neemt. Sommige planten zijn helend als je er een klein beetje van neemt, maar dodelijk als je er iets meer van neemt. En dat geeft in mijn, ik zie dat ook als een soort van, dat ze een soort agency hebben. Dat ze kunnen je iets toedoen, planten. Als je het niet doorhebt, als je niet weet wat planten zijn.
Ja.
Maar ze kunnen ook je leven redden of je helen.
En zie je ze dan als een soort figuren waarmee je kunt acteren? Dus waarmee je kunt een interactie kunt aangaan? Want wij zien onszelf gewoon boven alles staan, toch nu? Dat is een beetje, als ik even moet platslaan hoe ons wereldbeeld is als mens. Ja. Dan staan we overal boven. We mogen alles doden, we mogen alles oogsten, we mogen alles plukken. Mm-hmm. Bla, bla, bla. Wat is dan die wijsheid en hoe komen we bij die wijsheid die al zoveel miljoenen jaren in die planten liggen? Hoe kijk je daar tegenaan? Wat zou nou een manier van interactie zijn waardoor we ook echt toegang hebben tot die wijsheid?
Denk wel misschien meer tijd gewoon echt in bossen of tuinen doorbrengen. En dan dus zien van, oh, dat zaadje, daar groeit een enorme mooie plant uit. En vervolgens komen daar weer duizenden zaadjes uit één plant. En dan komen we daar, als je erover nadenkt, gaat dat dus exponentieel. En hoeveel kracht er dus in één zo'n klein zaadje zit. Zo, nou, die expositie die heet ook Dream of a Seed. omdat ik dat idee van hoeveel... hoeveelheid mogelijkheden die er zitten in één zaadje. En ik denk als je meer buiten bent en meer om je heen kijkt en gewoon in een bos wandelt en al die varens ziet die er dus al miljoenen jaren eerder voordat jij en ik er waren, hier waren. En dat je dan, en ook de mossen die op de bomen groeien en dan misschien inderdaad, ik weet niet, ik denk meer met vrienden bossen in en tuinieren of samen buiten zijn.
Ja, en dan hanteer je dus ook het perspectief van die vele miljoenen jaren. Dus als je ver genoeg uitzoomt, dan zie je, zij zijn een constante lijn. Op een gegeven moment kwamen daar mensen bij. We zijn ook doorontwikkeld, maar je moet het wel met die bril dan bekijken. Zodat je zegt, die varens, die zijn veel ouder dan wij.
Mm-hmm.
Want als je het binnen de tijdsperspectief van ons leven, ik veel 80, 90 jaar of zo, als je massa hebt bekijkt, dan hoef je niet per se een verhouding met een varen aan te gaan. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Volgens mij kunnen we best wel zo'n mentaliteitsshift gebruiken.
Mm-hmm. Ja, omdat zo'n varen weer een biotoop is voor een grote hoeveelheid kleine beestjes die dan weer zorgen voor dat de grond los is en weer een voedsel zijn voor die schimmels die weer planten afbreken. En daardoor krijgen we weer die grond. En rijke en biodiverse grond is eigenlijk het begin van het leven. Of, ja, je hebt ook water nodig en zuurstof, maar... ik weet niet wat ik nou eigenlijk wilde zeggen, maar...
Ja, dus ik was eigenlijk inderdaad benieuwd naar welke perspectief hanteer je dan, zodat we... het moet toch mogelijk zijn om ons tot ander gedrag te bewegen, denk ik altijd. En jij bent er op deze manier mee bezig. Dus ik was inderdaad benieuwd, hoe kijk je dan, met welk perspectief? Maar je hebt het dus eigenlijk over miljoenen jaren van overleving eigenlijk, in die bril, in dat kader bekijk je het.
Ja, en ik denk ook toch wel respect ervoor.
Ja.
Van hoe die planten dan al die miljoenen jaren hebben overleefd. En dat wij dat het niet de bedoeling moet zijn dat wij als soort die veel later is gekomen, dat allemaal weer kapot maken.
Ja, precies.
Maar ja, misschien onderwijs. Of, ja.
Jouw werk hangt daar letterlijk en figuurlijk in samenhang, dus in het Centraal Museum, met schilderijen van Lydia Radda. Een schilder die zo'n 100 jaar geleden leefde, Franse schilder. Zij maakte vooral bloemstillevens, onderwaterscènes ook. Jij hebt werk gekozen uit de collectie van het museum, hè? Waar jouw werk bij paste. Mm-hmm. Waar zit de overeenkomst? Wat vind je goed aan dat werk en waarom matcht het zo goed daar met wat jij doet?
Dat werk van Lydia Radda, dat heeft een soort van levendigheid in zich ook. Ik mocht met Katrien, de curator, in het depot kijken en daar kiezen uit verschillende stillevens. Want het ging voornamelijk over bloemen, dat was het idee. En wat me opviel bij het werk van Radda was dat ze op een hele andere manier schilderde. Dus niet heel statisch die bloemen in een vaas en dan alles recht toe, recht aan en precies zoals de bloem is, maar ze schilderde het met een beweging erin en zonder vaas. En daar, de onderwaterwerelden, daar zie je ook vissen en zeepaardjes en dieren die allemaal een soort van een uitdrukking hebben. Dus die krijgen ook allemaal een karakter waar je mee verbonden kan voelen.
Ja, soms bijna cartoonachtig een beetje, hè? Dat is een beetje grappig of een beetje aandoenlijk of...
Ja, precies.
Het heeft een hele bijzondere stijl eigenlijk.
Ja. Ja.
Wat jij overigens helemaal niet hebt, althans niet die gezichten niet zo. Af en toe komen er menselijke silhouetten voor,
mm-hmm,
in je werk. Denk ik vooral ter schaal of ter afzetten tegen de natuur misschien.
Ja. Ja.
Dus hij heeft dat wel heel sterk. Dus die wezentjes, die zien we gewoon voor rondzwemmen dan in dit geval.
Ja. Ja, ik moet zeggen, in mijn schetsboek maak ik wel vaak schetsen van... Dat zijn dan soort van menswezentjes. Of een soort van tussen mens en plant en dier in. Waarin ik wil uitdrukken hoe ik me voel. En daar zitten dan wel ook van die gekke gezichtjes in en zo. Maar die hou ik liever voor mezelf, omdat dat voelt als te persoonlijk of zo om te delen. Maar ja, dat, daarin voel ik dan toch wel ook met haar die connectie, ja, denk ik.
In andere bloemstukken die in, vaak in museale collecties zitten, gaat het erom te pronken. Dan staat zeg maar de bloem voor rijkdom, voor de menselijke rijkdom. Kijk eens, dit is mijn macht, dit is mijn rijkdom. Ik kan een immens bos bloemen op een hele mooie vaas zetten. Dat is een radicaal andere benadering volgens mij dan die jij in je werk hanteert.
Ja, klopt. Want ik vind juist het leuk om hiërarchieën weg te laten en alles in elkaar te laten overvloeien. En wat dat betreft zijn bloemstillevens niet per se iets wat ik ook ooit zelf zou maken, denk ik. Omdat ik juist stilleven, zegt het al, dat het geeft de impressie dat het stil is, maar...
En dood, want het is afgeknipt, ja, toch?
Ja, ja.
Het staat op het punt om te sterven, zeg maar.
Ja,
en ik vind het juist... Eigenlijk een beetje een stilleven.
Ja, inderdaad, klopt. Ja. Dus dat alles, juist dat het blijft leven of dat dingen afbeelden die levend zijn, dat vind ik veel leuker en interessanter.
Ja. Dus in plaats van te zeggen, ik pak iets uit de natuur en ik breng het mijn huis in en ik laat daarmee zien hoe rijk ik ben, zeg jij, laten we naar buiten gaan en kijk nou naar die grond en wat eronder zit.
Ja.
En wat daar gebeurt.
Ja.
Tegelijkertijd heeft dat ook wel eens een duistere kant natuurlijk. Dus in de natuur ook heel veel dood en bederf. Er zitten ook, ook best wel wat griezelige, bijna duistere kanten aan.
Ja, het is, ja, klopt.
Vind je die net zo mooi als de kanten die wij mooi vinden? Bijvoorbeeld in de tentoonstelling zien we op die glazen wanden zien we ook zwarte lijnen en ook een donkerbruin werk waar we echt de wortels zien, hè? Dus echt de grond induiken.
Mm-hmm.
Daar wordt wel iets, daar voel ik wel iets van de duisterheid die ook in de natuur zit.
Ja.
Hoort die er net zo hard bij wat jou betreft? Ben je er net zo gek op?
Ja, ik... Nou, ik ben er niet per se gek op, maar het is inderdaad wel... Ik zie dat die afbraak wel als ook als een onderdeel van de cyclus die nodig is voor leven. Dus hoe een schimmel iets en hoe dingen vergaan en doodgaan. En, maar dan blijft er alsnog altijd wel iets leven. Het is niet alsof het dan voor altijd dood is, maar het is dan weer, wordt weer onderdeel van, dus van een cirkel waarin weer mogelijkheid is tot ander leven. Dus het is, ja, ik zie het als onderdeel van ook en niet als iets. Ja, het is niet dat ik zie natuurlijk wel in dat het verliezen van iemand of het verliezen van je, ja, van iets wat dierbaar is, dat is dood en dat is heel moeilijk en pijnlijk. Maar, en ja, ik weet niet. In mijn werk gaat het vaak over processen in de natuur. En dat is dan dus ook weer, het gaat weer ergens heen. En het is niet dat diegene of datgene weg is. Het blijft en het komt weer terug in een andere vorm.
Hmm.
Zo zie ik het.
Zou je zelf ook begraven willen worden? Dus er zijn steeds meer mensen die gewoon de grond ingaan, zeg maar, gewikkeld in een doek. En letterlijk onderdeel worden weer van de natuur. Zou dat voor jou ook passen?
Ja, in principe wel, denk ik. Ja, denk het wel.
Daar heb je nog niet over nagedacht, merk ik dus.
Nou,
of staat nog niet vast?
Ja, ik heb nog niet mijn testament vastgelegd of
nee,
zo.
Nee, ik hoop dat het nog heel lang duurt.
Ja.
Maar als je er zo mee bezig bent en je zo doordrongen bent van het belang van die cyclus en zegt, we zijn er eigenlijk onderdeel van, dan is het, de ultieme consequentie is dan volgens mij dat je zegt, nou, hier is mijn lichaam als ik er niet meer in zit.
Ja, ja, ik zou het,
maar ik vind
het
ook,
zou het
ik
helemaal
vind het zelf,
okay vinden. Ja,
zou je het helemaal, ja. Ik vind het best een luguber idee eigenlijk. Wat waarschijnlijk iets zegt over de manier of hoeveel je van de natuur afstaat eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, ik zie het niet per se als veel heel anders dan andere manieren.
Ja.
Nee,
het is minder clean of zo misschien. Dat is natuurlijk wat ik sowieso wel benieuwd naar ben, hoe je naar onze huidige maatschappij kijkt. We worden steeds digitaler, we worden steeds... Maar, hè, daarin wordt het ongemak of het lichaam steeds meer wegontworpen. We kunnen eigenlijk een steeds groter leven leiden alleen maar op internet, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Misschien wel virtual reality, waar je ook mee gewerkt hebt. Dus daar wil ik zo ook nog even op terugkomen.
Ja.
Maar hoe kijk jij daarna naar die beweging? Dat is radicaal anders dan dat je zegt, laten we vaker met onze vrienden in het bos gaan lopen.
Ja. Ja, ik denk dat ook een soort van illusiewereld is. Die digitale wereld waarin alles... het maakt nu een heel groot onderdeel uit van onze realiteit. En het is ook op een bepaalde manier onmisbaar gemaakt. Maar ik zie het wel als een soort van illusie. Want we zijn hier nu toch van vlees en bloed. En als we elkaar... Als we met elkaar in het echt zijn, dat is veel voedzamer en veel gezonder, denk ik, dan alleen maar via schermen. En ik denk dat het ook, voor mijn gevoel, gaat het zich ook wel omkeren. Ik denk dat er nu ook wel een generatie komt die zich er misschien wel tegen af zou gaan zetten. Geen idee, maar dat lijkt me wel leuk.
Ja.
Dat de volgende generatie zich tegen die hele digitalisering en daartegen zou afzetten en meer gewoon boeken lezen en samen in het bos zijn en de uren die je anders achter zijn scherm zou zitten samen met vrienden in het bos zou zijn of samen koffie drinken.
Want is dat hoe jij het doet? Hoe ga je om met de digitale wereld?
Ja, ik vind het ook wel moeilijk.
Je woont in een joert, volgens mij, hè? Of is dat nog steeds zo?
Nee,
of,
ik woon niet meer in de joert, helaas. Ik mis het wel. Ik zou het wel heel graag weer willen, maar dat lukte niet meer.
Oké. Hoe ga je om met internet versus het analoge leven?
Ja, ik probeer... Het is wel dus gewoon echt een onmisbaar onderdeel geworden, ook door sociale media en hoe dat in de kunstwereld toch ook best wel belangrijk is. Ik denk dat er ook wel kunstenaars zijn die het helemaal... zich er van niks mee doen. Dat zou ik eigenlijk nog liever willen, denk ik. Maar uiteindelijk ben ik toch wel nu ook gewoon veel met mijn telefoon en mijn scherm. Alhoewel ik wel de balans probeer te vinden en ook alle vrije tijd die ik heb in mijn volkstuintje of in de tuin, in mijn pigmententuin, die ik met vrienden heb aangelegd, daar te zijn.
Maar dat is moeilijk.
Ja, het is toch moeilijk om die balans te vinden.
En is het dan omdat je het gevoel hebt dat je daar moet zijn? Dat je bijvoorbeeld op Instagram moet zitten om je carrière omhoog te houden, om zichtbaar te blijven?
Ja, en niet alleen Instagram, zijn? Maar ook e-mail en het communiceren met... Als kunstenaar heb je toch ook heel veel werk aan... communicatie over transport of over dit soort gesprekken en dan het sturen van beelden en dus er gaat toch veel tijd ook op de laptop e-mails beantwoorden wat ik in mijn ideale leven liever niet zou willen doen.
Ja,
maar ja, ik denk
maar per post is een beetje lastig natuurlijk.
Ja, ik heb wel een vriendin. Waar ik mee... Zij woont in Ohio. En met haar communiceer ik via post. En zij woont in een hutje ergens in het bos in Ohio. En ze heeft wel een paard. En dan gaat ze met haar paard naar de brievenbus. En daar levert ze de brief af. En die krijg ik dan. En dan, nou ja, het is heel interessant. Maar dat doen we al sinds 2011.
Ja, wat heel mooi is. En een romantisch idee ook. Maar het voelt ook totaal... als niet van deze tijd.
Nee.
Toch?
Nee. Ze vertelde dan ook in die brieven hoe ze echt duizenden boeken van bibliotheken redt die ze allemaal naar de dump willen brengen. En dan neemt zij ze in haar mini hutje. Dus ze woont daar met allemaal boeken en en haar paard. En dan gaat ze... Nou ja, ik heb nu denk ik een maand geleden nog een brief van haar gekregen. Die moet ik nog beantwoorden. Dus dat...
En is dat eigenlijk een ideale wereld wat jou betreft? Of probeer je zeg maar de wereld zoals je zich in werkelijkheid een beetje voltrekt... meer naar de natuur toe te trekken? Zeg maar, welke kant beweeg je op? Wil je liever terug of wil je liever dat de rest van de wereld die misschien digitaler is geworden, terugkeert naar het bos?
Ja, ik zou in de ideale wereld meer, ja, dat het allemaal minder digitale wereld en meer echte fysieke wereld en samen buiten zijn. Maar dat is mijn ideale wereld en ik weet dat het niet... dat het niet iedereen zijn ideale wereld is. Dus dat respecteer ik ook.
Ja.
Maar ik kan wel dromen, denk ik.
Ja, precies. Ja. Ja. Toch vind ik dat je goede pogingen doet om ook niet-natuurmensen mee te krijgen in het ritme van die natuur. Je hebt zelfs een VR-experience gemaakt eigenlijk rondom die pigmententuin. Hè?
Mm-hmm. Dus,
juist ook om het tijdsverloop van die pigmententuin duidelijk te maken. Leg eens uit, wat was dat voor project?
Ja, dat project heb ik samen met Wouter Ruhoff gemaakt. En hij heeft de beelden gefilmd. Maar we wilden laten zien hoe inderdaad die processen in de tuin gebeuren. Dus we hebben in ieder seizoen hebben we gefilmd. En per seizoen kan je dus zien welke planten er in de tuin groeien. En dus in 360 graden kan je om je heen kijken. En het is ook bewegend beeld, dus dan zie je mij hoe ik in de tuin aan het werken ben. En je ziet mensen op de achtergrond. En je hoort vogels fluiten. En je ziet vlinders langskomen. En vervolgens, dus dat is in de lente. En dan in de zomer staat alles in bloei. En in de herfst dan zie je alles in verval raken. En in de winter is het gewoon helemaal niks. Gewoon, de grond is gewoon helemaal met de grond gelijk, zeg maar. En dat heb ik, dat is gewoon... Planten slapen in de winter. En dan het vriest ook. En je ziet zeg maar de kou in de lucht door de condens. En ik vond het echt heel tof om dat te kunnen maken. Omdat je dan inderdaad echt ervaart van niks. Nu, op het moment dat jij en ik nu is het voorjaar.
Uh-huh.
Maar soms dan lijkt de winter of dan lijkt de zomer zo ver weg. Maar als je het dan in die 360 graden allemaal achter elkaar ziet, dan word je veel meer bewust van, oh ja, die processen gaan alsmaar door. En het is ook heel mooi hoe het telkens helemaal anders is. En soms dan zie je dat zie je niet als je erin zit, maar als je dan, via dat was wel heel leuk van die VR inderdaad, dat je dat dan wel kan zien daarin.
Ja, en inderdaad, dat gaat over het aanplanten van die pigmenten, althans de planten uiteraard, en waar jij de pigmenten uithaalt. En die pigmenten zien we ook allemaal op papier en doek, hè?
Ja, althans, klopt.
Voor een groot deel is dat uit je tuin.
Ja, klopt. Per seizoen maak ik dan ook een werk en dan kan je daar ook meekijken in die VR van hoe ik dat werk dan maak. En daar gebruik ik die inkten uit de tuin. Dus dan zie je ook per seizoen welke kleuren er uit de tuin komen op het werk.
Wat nog een extra versterking is natuurlijk van het idee dat jij misschien een soort verlengstuk bent van die natuur. Dus de natuur is op het papier of op het doek te zien. Of op de muur.
Ja.
Je werkt met de natuur ook echt.
Ja, precies. Het is een soort van, het is een samenwerking of een symbiose en niet. En soms vind ik het ook moeilijk om te zeggen, ik gebruik de kleuren uit de natuur. Omdat het dan voelt als een soort van eruit halen.
Uh-huh.
Maar het is meer inderdaad, ik vind het leuk om een samenwerking aan te gaan met wat er is. En nu per seizoen is er iets in overvloed en dan kan ik daar mee samenwerken.
Dus we zien eigenlijk een samenwerking tussen drie schilders. We hebben het werk wat je uit het archief hebt gehaald, we hebben jouw werk en we hebben het werk van de natuur eigenlijk.
Ja.
Die heeft een stem gekregen, een podium in het museum.
Dat klinkt wel leuk, goed. Inderdaad.
Ja. Dan gaan we het zo noemen. Ja. Dankjewel, fijn dat je er was. Fijn dat je het wilde uitleggen.
Yes, dankjewel.
En dan vertel ik nog even dat Dream of a Seed nog steeds te zien is in het Centraal Museum in Utrecht. Tot en met 17 mei. Ga er vooral naartoe, want het is heel mooi geworden. Dankjewel.
Oh ja, en trouwens ook nog hier in Amsterdam bij Working Title samen met Muge Yilmaz is deze week nog een expo te zien.
Bij Working Title in Amsterdam.
Ja.
Goed zo, dankjewel. Fijn dat je er was.
Yes.
Dit was Kunst is Lang voor deze week. Heel graag tot de volgende.